Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat u de moeite hebt genomen. Dan denk ik vooral aan de familie van de Linde en de familie Bogema en de vrienden van Johan en Mariska om deze dienst met ons mee te vieren, zou ik willen zeggen. Want ja, als je een kind mag opdragen aan de Heer, hè, dan is dat ook een feest en dan is dat ook een vreugde te mogen weten, hè, dat de Heer Jezus ook specifiek, hè, tegen de kinderen hebt gezegd, of over de hoofden van de ouders eigenlijk tot de kinderen gezegd, hè, laat de kinderen tot mij komen. En dat is heerlijk, dat we mogen weten dat die liefde van de Heer naar ons allen uitgaat, maar toch ook heel in het bijzonder ook, ja, daar de kinderen zijn bij ingesloten. Ook heel bijzonder dat de overgrootoma van Anne in ons midden is. En dat is toch wel geweldig. Fijn dat u dat kunt meemaken. Hè? Uw achterkleindochter Anna. Hè? En ja, dat is heel bijzonder dat u, ja, deze leeftijd heeft mogen bereiken. Hè? En toch ook deze dingen zo nog hebt mogen zien. Ja, het is ook een bijzondere dienst om een andere reden, en ik ga dat ook vanmorgen proberen toch wat te combineren, want het is vandaag Israël Zondag. Ja, dat zou het eigenlijk denk ik wel eens elke zondag moeten zijn, dat ja, onze gedachte ook uitgaat, en ook in onze prediking, hè, dat we dat ook meenemen, het geweldige plan dat God heeft met zijn volk Israël. Maar ja, zo is dat denk ik op zich, ja, ook een gewoonte geworden. Die Israël Zondag, waar wij toch ook bijzondere, ja, gelegenheid is om daar ook bij stil te staan. En ja, we zullen ook zien dat het gedeelte wat we vanmorgen met elkaar zullen overdenken, als een gedeelte wat we ook in voor deze dienst, het gesprek dat we met jullie hebben gehad, eigenlijk ook ja, bij ons wel opkwam. En daar gaat het niet om een 2,5 maand oude Anna. Maar dan gaat het over een Anna van ongeveer, zegt de Bijbel, 84 jaar oud. Wel nu, die geschiedenis die vindt u in Lucas 2. En dan willen we daarvan lezen vanaf vers 22 tot en met vers 40. Het is een gedeelte wat eigenlijk heel vaak tijdens de dagen van kerst, hè, wordt gelezen en wordt overdacht. En denk, wat jammer eigenlijk dat, net als die ene Israël Zondag in het jaar, dat we juist ook, hè, die komst van de Heer Jezus naar deze wereld eigenlijk niet vaker ook, en die geschiedenissen daaromheen ook overdenken. En dat willen we dan vanmorgen ook met elkaar gaan doen. Dus Lucas 2, en dan lezen wij vanaf vers 22. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, dat is de Heer Jezus, het kind Jezus, naar Jeruzalem om hem, de Heere, voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerde zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Ja, bijzonder als je even maar begint met stil te staan bij vers 22, waar we begonnen zijn te lezen. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, Jezus, naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Als we Anna vanmorgen in gebed aan de Heere willen opdragen, dan is dat niet in de eerste plaats een moeten, omdat de wet van Mozes ons dat voorschrijft. Als we inderdaad de wet van Mozes zouden moeten volgen, tot in details, dan zou Mariska maar liefst 80 dagen na de bevalling onrein zijn geweest. Dat lees je in Leviticus 12. En dan zouden zij, ja, Johan en Mariska, na die 80 dagen een offer moeten brengen. Bij een jongetje was dat anders. Daar was de moeder, je kunt dat nalezen in Leviticus 12, 40 dagen onrein. Volgens, zoals gezegd, de wet van Mozes. Het is eigenlijk bijzonder dat we, ik weet niet of het u is opgevallen, maar als je dit gedeelte zo leest, dat ook die wet van Mozes ook voortdurend ter sprake wordt gebracht. 5 keer lezen wij over de wet van Mozes of de wet van de Heere. En dat bepaalt ons bij het feit, dat is wel goed om ons daar dat ook te realiseren, dat de Heer Jezus Christus is gekomen nog in de periode dat die wet van Mozes ook nog in volle functie was. Die wet van Mozes, die bestaat uit maar liefst 613 geboden en verboden. Tegelijkertijd is het ook goed om ook verder te lezen in de Bijbel. En bijvoorbeeld in de Galatenbrief, waar Paulus dan ook ingaat op die wet, en dan zegt in Galaten 4 vers 4 en 5, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw. Nou, dat is eigenlijk wat we hier zien gebeuren. Dat tijdsplan van God, dat vond zijn volheid. God die zijn zoon uitzond, geboren uit een vrouw. Er staat opmerkelijk bij, de vorige afgelopen week dinsdag trouwens hier ook nog even bij stilgestaan in onze Bijbelstudie, dat er niet staat geboren uit een man en een vrouw. Want Maria was wel de moeder van de Heer Jezus, maar Jozef was niet de vader. Het was de Heilige Geest die Maria heeft overschaduwd, dat geweldige wonder tot stand heeft gebracht, dat leven, ja, in die moederschoot te verwekken. Maar hij is gekomen, staat er dan, in vervolg, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Heer Jezus, hij heeft die wet volledig volbracht. En tegelijkertijd is hij door zijn dood en opstanding, heeft hij ons in het nieuwe leven gebracht. Hij heeft ons vrijgekocht, zegt Paulus, van de wet, Omdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat Heer Jezus die wet heeft volbracht. En dat er een nieuwe wet, zou je kunnen zeggen, is de wet des levens. Zoals Paulus die bijvoorbeeld ook noemt in Romeinen 8. De wet van Christus in ons. Het nieuwe leven, het opstandingsleven van Christus in ons. En daarvoor moest inderdaad de Heer Jezus komen. En moest hij geboren worden onder de wet. En moest ook alles volgens de wet, zoals we dat hier ook in Lucas 2 lezen, ook volbracht worden. Mooi trouwens om, vooral ook in de Hebreeënbrief, die twee periodes hè, van de wet van Mozes en die nieuwe fase, bij de komst van de Heer Jezus en de volbrachte, het volbrachte werk op het kruis van Golgotha, om dat te zien. In Hebreeën 10, vers 11 en 12, daar zegt de apostel, en iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen. Dat dierlijk bloed dat elke keer weer opnieuw gebracht moest worden, vanwege de zonde, de overtredingen van de Israëliet. Dat moest daar onder het bloed gebracht worden, maar het was niet in staat om die zonden ook werkelijk weg te nemen. Die priesterdienst die ging ook altijd maar door, er was nooit een moment van rust. Voortdurend moesten daar die offers elke dag en elke jaar opnieuw gebracht worden. Maar dan zegt de apostel, maar deze priester, en dan is het de priester met een hoofdletter, hè, de Heer Jezus Christus, is nadat hij één slachtoffer voor de zonde gebracht had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Zie je, hij heeft rust gebracht. Zijn offer was een volmaakt offer. Zijn offer was een offer dat inderdaad behagelijk was in de ogen van de Heer. En zo zien wij de schaduwen eigenlijk opgenomen worden in het wezen. In het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, die is voor eens en voor altijd voor ons heeft volbracht. Al ik zei het u al, het is vandaag de Israëlzondag, maar gisteren vierde het Joodse volk Yom Kippur, de grote verzoendag. En het trieste is eigenlijk dat, als je luistert naar hoe zij dat ervaren, of als je ook luistert naar Messiaanse gelovigen, Joodse gelovigen in de Heer Jezus Christus, hoe zij in die periode dat hebben ervaren, dan zeggen ze, we hebben geen zekerheid van eeuwig leven. We zijn wel in de synagoge geweest en daar hebben we onze zonden ook beleden. Maar of God ons inderdaad weer, zoals volgens de traditie dat leert, ons zal inschrijven in dat boek des levens het komend jaar, daar hebben we eigenlijk geen zekerheid over. En kent dan ook het ritueel van Kaparoot, ik weet niet of u dat eens van gehoord hebt, dan wordt er een kip boven het hoofd rondgeslingerd. En de gedachte is dan dat de zonde van de mens dan overgebracht wordt op die kip. En zo op die manier dan, een grotere kans is op verzoening. Wel nu, zo geweldig dat we mogen weten dat de Heer Jezus Christus is gekomen. En dat Hij het alles voor ons heeft volbracht. Dat inderdaad als wij, zoals Johannes dat ook zegt, hè, als we hem aannemen, dan mogen we weten dat we kinderen van God zijn geworden. Want inderdaad, de Zoon is gekomen om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij tot de aanneming van kinderen zouden komen. Dat we kind van God zouden worden en zouden mogen leven in gemeenschap met de Heer door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat wordt eigenlijk ook zo mooi door Simeon verwoord, hè, in vers 29 en 30. Als Simeon, als hij dan dat kind Jezus in de armen heeft, dan zegt hij, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Simeon, zijn naam betekent horende. Hij heeft gehoord naar dat woord van God. Hij heeft dat woord tot zich genomen en hij leeft inderdaad in die verwachting dat uiteindelijk al die offerdiensten van het Oude Testament uiteindelijk hun vervulling zouden vinden in die ene, de zaligmaker, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En mijn ogen, zegt Simeon, hebben nu heil gezien. Je zou kunnen zeggen dat heil, hè, dat is gepersonificeerd in dat kind. Dat kind Jezus. En nu laat gij uw dienstknecht gaan in vrede. Is dat eigenlijk ook niet heel bijzonder als je de Heer Jezus Christus mag kennen? Dat je dan ook in vrede mag heen gaan. Als dat moment daar komt. Dat het tijdelijke verwisseld wordt voor het eeuwige. En dat datgene wat we door het geloof hebben mogen aanvaarden uiteindelijk ook zichtbaar zal worden. Dan mag je gaan in vrede. Heel bijzonder ook hebben we dat mogen ervaren in onze broeder Kok van het Woud. Hoe hij aan een hele moeilijke en vreselijke ziekte leed, maar uiteindelijk toch die vrede had om heen te gaan, om te mogen weten dat de Heere hem in die eeuwige heerlijkheid zou opwachten. Want nu, dat is ook wat Johan en Mariska eigenlijk ook als verlangen vanmorgen willen uitdragen, dat ook Anna ook dat evangelie mag kennen. Dat ook zij tot geloof mag komen in de Heer Jezus Christus. Het viel me zo op in het voorgesprek dat we met Johan en Mariska hadden, dat zij heel uitdrukkelijk zeiden, ja, maar dat is iets wat wij niet alleen kunnen. Daarvoor hebben we ook de gemeente nodig. En ook het gebed van de gemeente. Het medeleven in de gemeente. En fijn dat we zo dan ook vanmorgen hier samen mogen zijn om Anna aan de Heere op te dragen. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. En wat een geweldig voorrecht is dat. Ten meer ook als we ons realiseren hoe de kinderen eigenlijk opgroeien in een wereld die steeds duisterder wordt. Rebecca heeft het net al even gememoreerd over die boekenweek die deze week aanbreekt. Een boekenweek, een kinderboekenweek waarvan je eigenlijk zou verwachten dat het iets moois zou moeten zijn. Dat het iets leuks zou kunnen zijn. Waarvan kinderen plezier aan kunnen beleven. En dan blijkt het thema gruwelijk eng te zijn. En dan blijkt dat over boeken te gaan die spreken over monsters, over boze geesten. En eigenlijk allerlei horrorverhalen waar je nou liefst juist je kinderen ver van vandaan zou willen houden. En zo zie je dat eigenlijk de wereld van Satan het vooral ook gemunt heeft op het kind. Het gemunt heeft op het zwakke. Op het kleine. Op datgene dat eigenlijk niet in staat is om de dingen van zichzelf goed te kunnen onderscheiden. En tegelijkertijd zien we natuurlijk ook, en het is niet dat ik u daar bang mee wil maken, maar dat we ook in een wereld leven die ook op andere fronten eigenlijk steeds duisterder wordt. Die God heel bewust als schepper van hemel en aarde afwijst. Een samenleving die zichzelf tot norm is geworden op bijna alle terreinen van het leven. Of het nu gaat om de inzetting van het huwelijk tussen man en vrouw. Of over de waarde van het ongeboren leven. Of als je vindt dat je leven dan voltooid is, dat je dan euthanasiepoeder tot je beschikking hebt. Het is onvoorstelbaar hoe snel de ontwikkelingen in deze wereld gaan. En hoe ook de kinderen en onze kleinkinderen daar ook mee worden geconfronteerd. Kijk, zolang ze thuis zijn, dan heb je de bescherming over hen. En dan weet je wat hen aan prikkels als ze binnenkrijgen. Maar als ze ouder worden en naar school gaan, dan Ja, dan moet je ze als het ware uit handen geven. En wat is het dan geweldig dat we hen dan ook voortdurend ook mogen opdragen aan de genade van de Heer en mogen bidden dat de Heer hen bewaart en beschermt. Zo in de voorbereiding van deze preek dacht ik van hoe zullen de kinderboeken of de schoolboeken eruit gaan zien als Anna de leeftijd heeft bereikt om naar school te gaan. Wel, ook in dit gedeelte wat we zojuist met elkaar hebben gelezen, zie je dat Maria ook werd geconfronteerd met toch wel hele moeilijke woorden die tot haar en Jozef gesproken werden. U ziet dat in vers 34 en 35. Maar Simeon zegt dan, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. Tot een teken dat tegengesproken zal worden. Door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit vele harten openbaar worden. Het is duidelijk dat Simeon hier in feite een profetie uitspreekt. Dat Simeon zich ervan bewust is dat teken van God, dat teken van Gods liefde, van Gods genade in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, dat weersproken zal worden. En dat uiteindelijk het is gegaan van kribben naar kruis. Door uw eigen ziel zal een zwaard gaan en de overwegingen uit vele harten zullen openbaar worden. Een teken dat weersproken wordt, werd in de tijd van de Heer Jezus, maar ook vandaag aan de dag is het een teken dat weersproken wordt. Ik denk dat een kind, als die op school is, met zijn vriendjes ook deelt over het geloof dat hij mag hebben in de Heer Jezus Christus, ja, dat misschien niet jou aan populariteit ten goede komt. Kinderen kunnen wat dat betreft op school ook, en ook met hun vriendjes en vriendinnetjes vaak ook geconfronteerd worden met die weerstand tegen het christelijk geloof. Hij werd tot een val en opstanding van velen in Israël, Jezus. En als je dat legt naast Psalm 118, dan lees je daarover de steen die de bouwlieden hadden verworpen, maar, zo staat er in Psalm 118, is geworden tot een hoeksteen. De steen die door de bouwlieden is verworpen. De bouwlieden is hier een beeld van de geestelijke leiders. Die zich eigenlijk al meteen van begin af aan eigenlijk verzetten tegen de komst van de Messias. Hij is verworpen. Hij is uiteindelijk gekruisigd. Maar hij is ook opgestaan uit de dood en hij leeft en hij heeft de dood overwonnen. En ik denk dat Simeon dat eigenlijk alles heeft mogen voorzien en mogen kennen ook vanuit die oud-testamentische geschriften. Want ik denk wel, in die tijd was het Nieuwe Testament er vanzelfsprekend nog niet. Maar hij wist dat vanuit die oud-testamentische geschriften dat die steen een beeld van de Messias, de Heer Jezus Christus, dat die verworpen zou worden. Maar uiteindelijk zou terugkeren uit de dood als de hoeksteen. Als de steen waarop je je leven mag bouwen, de rots waarop je levenshuis voor eeuwig verankerd mag zijn. Mooi ook trouwens hoe Petrus dat aanhaalt in zijn brief, als hij ook spreekt over die levende steen. En dan zegt, komt tot hem de levende steen door mensen wel verworpen, maar uitverkoren en kostbaar voor God. En laat ook uzelf als levende steen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Prachtig, hè, hoe Petrus dat eigenlijk toepast op het leven van de gelovigen. Het is Christus die ons uitnodigt om tot hem te komen. Hij is die levende steen. En hij wil dat leven delen met jou. En hij wil dat ook jij gebruikt wordt als een levende steen. Voor dat geestelijk huis. En zo denk ik dat eigenlijk ook als gemeente ook, ook mogen weten, de verschillende beelden die de Bijbel daarvoor gebruikt. De gemeente als lichaam van Christus waarvan we leden zijn. Hand en de voet enzovoort enzovoort. Paulus die dat uitvoerig bespreekt in de Korinthebrief. En tegelijkertijd mogen we ook een levende steen zijn. We mogen door de Heere gebruikt worden tot de bouw van het geestelijke huis. Een beeld van de gemeente waarin wij met elkaar mogen optrekken. En zoals vanmorgen ook verschillende keren ook voorbij is gekomen, ook zo belangrijk dat we ook ons als levende stenen ook herkenbaar staan in deze wereld. Dat we dat getuigenis mogen afstralen van de levende Christus met wie wij ons verbonden zijn, weten. Ons leven is met Christus verborgen in God. En als Paulus zegt dat zo mooi in Colossenzen 3, en als straks Christus geopenbaard worden, zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Er zijn, als we tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus, een nieuwe schepping geworden. God ziet ons aan in en door de Heer Jezus Christus. En wanneer begint dat? Nou, eigenlijk moet je constateren dat dat al op hele jonge leeftijd het geval kan zijn. Ik verwonder mij altijd over wat Paulus schrijft over zijn jongere broeder Timotheus. Timotheus die al op hele jonge leeftijd zo'n levende steen mocht zijn. Paulus zegt over hem in 2 Timotheus 3 vers 15 dat hij van jongs af aan de heilige schriften kende. En dat woordje kennen wat daar wordt gebruikt heeft ook echt de betekenis van ja, niet zomaar een oppervlakkige kennis, maar echt een hartskennis. Zo jong als hij was, mocht hij de Heere kennen. En hij mocht dat kennen vanuit het woord van God, die heilige schriften, die in zijn leven zo'n belangrijke rol hebben gespeeld, zo'n cruciale rol hebben gespeeld. En het mooie is ook dat Paulus ook het heeft over zijn moeder en grootmoeder, Lois en Eunice, van wie hij dan zegt dat zij ja, een ongeveinsd geloof hadden. En dat het geloof, staat er dan ook zo letterlijk, ook in hen woonde. Dat geloof van de moeder en grootmoeder van Timotheus was niet een geloof alleen maar op zondag. Was niet een geloof wat draaide om allerlei uiterlijkheden. Nee, dat geloof dat had woning gemaakt in hun harten. En dat bleek ook bij Timotheus het geval te zijn. Het geloof had woning gemaakt in zijn hart. Want nu, dat is eigenlijk ook het verlangen wat we vanmorgen ook aan de Heere mogen uitspreken. Dat Anna en ook de andere kinderen die de Heere ook aan onze gemeente willen toevoegen. Ja, dat ook zij dat geloof mogen kennen. En dat wij ook als gemeente en als familie ook voorbeelden mogen zijn. Dat de kinderen in ons herkennen dat inderdaad dat geloof in ons hart woont. Dat het eigenlijk ons hele leven doortrokken heeft. In alle besluiten, alle dingen die we doen, dat dat geloof openbaar wordt. Want ik kan me ook voorstellen dat het voor sommigen een dienst als deze ook best wel moeilijk is. Als je zelf geen biologische kinderen hebt, ongetrouwd bent, of misschien die vreugde van het ouderschap moet missen. Dat een dienst als deze ook best wel pijnlijk kan zijn. Dat je enerzijds dat geweldige vreugde ziet van die ouders die gezond kindje mogen hebben ontvangen. En aan de andere kant het dan ook zo'n schril contrast kan zijn met jouw leven, want jij had ook zo dat verlangen, maar dat verlangen is niet vervuld. Wel, ook dat verdriet moeten we met elkaar erkennen. En ook dat verdriet mag ook een plaats hebben in onze gemeente. Ook in dat verdriet mogen we elkaar ondersteunen. En daar mogen we ook voor elkaar bidden, om troost en kracht. Tegelijkertijd vind ik het ook wel heel erg mooi als we het even nog over Timotheus hebben, dat Paulus, die ook ongetrouwd was, toch een bepaald vaderschap ervoer met betrekking tot Timotheus. Meerdere keren lees je dat hij Timotheus noemt mijn zoon of mijn geliefde zoon. En over Titus, daar spreekt hij over mijn oprechte zoon. Geen biologische zoon, maar wel een geestelijke zoon. En ik denk dat eigenlijk ook zo mooi kan zijn. We hebben het ook in ons eigen gezin ervaren. Dat we vaak gelovigen in huis hadden, die ongetrouwd waren of kinderloos gehuwd waren. Maar die onze kinderen, en ook onszelf natuurlijk, dat een geweldige zegen zijn geweest. Als het ware geestelijke ouders waren. En ik denk dat, zonder dat verdriet te willen bagatelliseren op enige wijze, maar dat het ook goed is om te weten dat als dat geloof in ons woont, dat we ook die anderen ook tot zegen mogen zijn. Dat we als het ware een geestelijk ouderschap mogen hebben over anderen. En zeker ook, niet in het minst ook, over de kinderen. Wel, we zouden het hebben ook over Anna, in het bijzonder vanaf vers 36. En we lezen dat Anna geen makkelijk leven heeft gehad. Althans, we lezen dat zij na haar meisjesjaren, vers 36, 7 jaar met haar man had geleefd. 7 jaar, een huwelijk van 7 jaar, dat is niet lang. En wat een geweldig verdriet moet dat ook in het leven van Anna zijn geweest. Mogelijk dat ook zij kinderloos was en een groot verdriet heeft gehad over dat gemis van haar man, die gevreugdevolle jaren die zij gehad heeft. Uiteindelijk al na 7 jaar heeft moeten missen. En dan vind ik het zo mooi dat als je dit zo leest, die versen over dat die hier opgetekend staan over het leven van Anna, dat zij niet is weggekwijnd in haar verdriet. Maar dat zij, als het ware, van de Heer een bediening heeft gekregen. Ja, eigenlijk een hele bijzondere bediening. Een bediening van gebed. We lezen dat zij dagelijks in de tempel aanwezig was om God te dienen met het gebed, met vasten en bidden staat. Anna betekent beden om genade. En ik denk wel eens, hoeveel mensen heeft Anna aan de Heere mogen opdragen, opdat ook zij die genade van dat kind Jezus zouden mogen leren kennen. En dan is het zo bijzonder eigenlijk dat we ook lezen in vers 38, dat zij er op dat moment bij kwam staan. Het trof mij zo, hè, op dat moment stond zij erbij. Haar hart ging uit naar de komst van de Messias. En toen het moment daar was, ja, kwam zij erbij staan. En beleed eveneens de Heere en sprak over hen tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Mag ik het eens vanmorgen aan u, aan jou vragen? Ben je er ook bij komen staan? Op dat moment, op welk moment? Wel, Paulus zegt, het is nu de dag van het heil. Ken jij de Heer Jezus? Kent u de Heer Jezus? Bent u erbij komen staan? Heeft u zich verblijd in de komst van de Heer Jezus? Of is het een teken dat u eigenlijk elke keer hebt weersproken? Heeft u hem eigenlijk elke keer weer opnieuw, ja, uit uw leven proberen te verwijderen? Of heeft hij ook uw leven mogen binnenkomen? En dat rijke heil aan u mogen bekendmaken. Anna, een vrouw van gebed. Dag en nacht. Een tijdje geleden een telefoongesprek met een oudere zuster die vertelde, ja, ik kan 's nachts vaak niet slapen. Maar weet je wat ik dan doe? Dan begin ik te bidden. Wat kostbaar is dat, het gebed. Kostbaar ook dat de Heer ons ook juist daarin wil inschakelen. Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar het gebed is niet altijd zo eenvoudig. Je kan zo makkelijk weer afgeleid worden door allerlei andere gedachten. En toch, als je de Bijbel leest, dan zie je dat de Heer gebeden wil zijn. En dat eigenlijk zo'n geweldige, mooie bediening mag zijn. Als je inderdaad, net als Anna, de Heere beleidt. Zij beleed Jezus als haar Heer. En de Bijbel zegt in Romeinen 10 vers 9, als je met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Het is zo dichtbij gebracht. Wat moeten we ervoor doen? Wel, eigenlijk moeten we onze handen openen en de Heer de gelegenheid geven om ons leven binnen te komen, om onze handen te vullen met de geweldige rijkdom die God ons in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, schenkt. Met je mond belijdt en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Ja, dan zult u zalig worden. En dan is het eigenlijk ook zo mooi dat Anna, als zij dan, evenals Simeon, in dat kind Jezus, de verlosser heeft gezien, de verlosser van Israël, uiteindelijk ook de verlosser ook van haar eigen persoonlijk leven, dat zij er niet langer over kan zwijgen. We lezen dat zij tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten, over hem sprak. Anna, je kan je voorstellen dat zij, ondanks haar hoge leeftijd, zo deur aan deur is gegaan. En ervan heeft getuigd dat de zaligheid, of de zaligmaker, is gekomen. En wat is het heerlijk als we ook mogen bidden voor Anna, maar niet alleen voor Anna, maar ook voor de andere kinderen om ons heen. Dat zij inderdaad tot geloof mogen komen in de Heer Jezus Christus. Dat ze hem ook mogen belijden als hun Heere. Maar tegelijkertijd ook dat zij ook van hem getuigen mogen zijn. Mogen spreken over die geweldige rijkdom van Gods liefde. Die geweldige rijkdom van Gods genade. Dat hij zijn Zoon heeft uitgezonden, zoals we zagen, om ons te verlossen. Te verlossen uit de wet en ons over te brengen in dat nieuwe leven, dat opstandingsleven in Christus. Als Paulus het ook zo prachtig verwoordt, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik ben gestorven met Christus. Maar ik ben ook met hem opgestaan. En ik mag met hem leven. Leven met een hoofdletter. Wel, het laatste vers wat we met elkaar hebben gelezen, vers 49, daar lezen we: het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. Als je dit even op je laat inwerken, dan zie je, en daar legt ook Lucas vooral ook de nadruk op het mens zijn van de Heer Jezus. Ook zo'n groot wonder. Hij, de God van hemel en aarde, die mens is geworden. Die zijn goddelijke heerlijkheid heeft afgelegd. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, zegt Paulus in Filippenzen 2. En de mens is gelijk geworden. En is gehoorzaam geworden. Ja, gehoorzaam tot aan de dood. En tot in de dood. De dood des kruises. En zo zien we dat kind Jezus zich verder ontwikkelen. Hij werd gesterkt in de geest. En vervuld met wijsheid. En de genade van God was met hem. Vervuld met wijsheid. Waar vinden wij onze wijsheid? Wel, Paulus zegt in Colossenzen 2 vers 3, Christus, in hem zijn al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen. Als we hem kennen, dan kennen we eigenlijk ook die geweldige wijsheid. Een wijsheid die de wereld niet kent, die voor de wereld verborgen is. Maar die wij mogen kennen in de Heer Jezus Christus. Die geweldige wijsheid, die geweldige rijkdom van die verlossing die hij voor ons tot stand heeft gebracht. Het is de Heer die het ons wil openbaren. Wat het betekent om in hem te mogen zijn. Om dat opstandingsleven dagelijks te ervaren. En te mogen ervaren dat ook in moeilijke tijden hij er voor je is. Hij je met zijn genade en troostrijke genade tegemoet wil komen. En dat is wat we zo verlangen. In het bijzonder ook voor Anna en voor alle andere kinderen. Maar we zullen vanmorgen dan ook hebben het voorrecht om Anna ook op te dragen aan de Heer. En dat gaan we zo met elkaar doen. Maar voordat we dat gaan doen, stel ik voor dat we nog een lied gaan zingen. En dat is lied 113. Achterin kunt u dat vinden. Daar staat nog: voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en kende elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt. We gaan dat lied met elkaar zingen en tegelijkertijd geven ook de kinderen de gelegenheid om in deze zaal te komen en met elkaar ook dat moment ook mee te maken waarin we Anna aan de Heere mogen opdragen. Dus nogmaals, lied 113 achterin. Hij gaf zijn eigen zoon en nu is alles klaar wanneer hij komt. Als hij komt, dan is alles gereed. De Heer Jezus heeft het voor ons volbracht. En daarom wil ik vragen aan Johan en Mariska en Anna om naar voren te komen. En ook Bas, de Bas van Bemmel en Krijn Brak, oudsten. En dan willen we Anna aan de Heer opdragen.
Dan zullen we nu in het gebed Anna bij de Heer brengen. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo tot u mogen komen, Heere. U, de schepper van hemel en aarde, die alle leven en adem geeft. Dank u, Heere, dat u zo'n groot God bent. Dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. En dank u wel dat we ook door Jezus Christus tot u mogen komen, Heere, en dat Hij het ook is die ons het eeuwige leven geeft. Het leven tot in alle eeuwigheid bij u. En zo willen we ook danken, Heere, voor Anna, dat ze in ons midden mag zijn. Dank u wel voor dat we voor haar ook mogen bidden, Heere. We hebben er al veel over gehoord deze morgen, over Anna. Heere, dank u wel dat zij ook het leven heeft gekregen en de adem heeft gekregen van u. Dat zij een klein schepsel is van uw liefde, Heere, en van de liefde tussen man en vrouw. En dank u, Heere, voor dat grote wonder dat u ook in Anna verspreid hebt. En het geluk, Heere, dat u ook Johan en Mariska hebt gegeven in dit kleine kindje in Anna. En we willen haar ook opdragen, Heere, dat ze ook eenmaal u, Heer Jezus, mag belijden. Dat ze erbij komt te staan. En beleid dat u Heer bent. Heere, wat is het wonderlijk dat u daar ook al in voorzien wil, in de opvoeding, bij gezondheid. Dat u ook daar Johan en ook Mariska voor wil gebruiken. Om haar op te voeden, Heere, in het leven met u. En als we beleven mogen, Heere, dan mag ze ook in onze gemeente opgroeien. Tot eer en glorie van uw naam. En dat ze u ook mag volgen, Heere. En ook, net als we vanmorgen ook gehoord hebben, Heere, dat het kind mag opgroeien. En het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was. En we hopen, Heere, ook op Anna mag zijn. Dat wensen wij, Heere, ook Anna toe. En ook, Johan en Mariska. En ook de grootouders en de ouders, Heere, dat ze ook daarvan mogen genieten en beleven. Dat bidden wij u, Heere, in Jezus' naam en uit genade. Amen.
Ja, trouwe God en hemelse Vader, we willen deze morgen bij u komen om een zegen te bidden voor Anna. En Heer, bij wie kunnen we beter komen dan bij u, want u noemt zichzelf Vader. En u hebt een vaderhart voor ons allemaal, maar in het bijzonder voor kleine kinderen. En Heer, we willen u danken voor dit nieuwe leven wat u aan Johan en Mariska hebt gegeven. En dat is geen vanzelfsprekendheid, Heer. Dank u wel dat u hen dat gegeven heeft. En dat we zo mogen genieten, Heer, van dit nieuwe jonge leven. En Vader, we willen u ook danken dat Johan en Mariska de wens hebben om Anna aan u op te dragen, om een zegen voor haar te bidden. En dat we dat nu ook mogen doen, dat we dit moment mogen hebben. Samen met hen, samen met de familie, samen met de gemeente. En Vader, we willen bidden voor Anna. Heer, haar naam betekent gebed om genade. En dat mogen we nu ook samen uitspreken. Heer, dat u haar wilt zegenen. Dat u haar de Heilige Geest wil geven om u echt te kennen. Heer, en dat zij mag opgroeien voor u. En Vader, we bidden voor Johan en Mariska dat u hen wilt zegenen met wijsheid, Heer, om Anna op te voeden. Dat zij, dat u hen wilt toerusten, zodat zij Anna mogen bekendmaken met wie u bent, Heer. Dat de volgende generatie u mag kennen. Dat zij voor u mag opgroeien. In het midden van deze maatschappij. En Vader, we bidden dat ook voor. We willen ook bidden voor de familie. En voor ons als gemeente die om dit gezin heen staan. Heer, wilt u ons geven dat we hen niet zullen vergeten in gebeden. Dat we ook een voorbeeld mogen zijn in het leven met u. Heer, zodat we voor Anna en met haar ook voor alle kinderen in de gemeente een voorbeeld mogen zijn, Heer. Wat het is om u te dienen. Heer, zodat de kinderen ook jaloers zullen zijn op zo'n leven met u. Vader, we willen u dat vragen in Jezus' naam. Amen.
Ja, liefdevolle God en Vader, dank u dat we vanochtend bij u mogen komen met Anna in onze handen. Dank u dat u haar aan ons gegeven heeft. En ja, dank u dat we haar ook in gezondheid hebben mogen ontvangen. Heren, we zijn zo enorm blij met haar, maar we willen haar graag toch aan u opdragen, Heer, weer bij u terugbrengen. Heren, wilt u ons ook helpen om haar op te voeden in uw wil en naar uw wil? Wilt u leiding nemen in haar opvoeding? En ja, ook als wij het verkeerde kiezen, wilt u dan het goede doen bij haar? Heren, we willen u ook danken voor onze familie die gelooft en de gemeente die om ons heen staat. En we willen u ook vragen, wilt u in ieder van hen ook de vrijmoedigheid geven om Anna naar uw wil en naar uw wens op te voeden, Heer? De vrijmoedigheid om ons ook aan te spreken op gedrag of de manier waarop wij opvoeden, zodat we als gemeente haar ook dichter en dichter bij u mogen brengen. Heren, wilt u boven alles uw wil in haar doen werken, Heer, zodat uw naam groot wordt en groter en groter. Amen.
Haagje Elisabeth, Anna Bogema, mogen de Heere je zegenen en behoeden. Mogen de Heere zijn aangezicht over je doen lichten en je genadig zijn. En mogen de Heere zijn aangezicht over je verheffen en je zijn vrede geven. In de kennis van onze Heer Jezus Christus, die het ook voor jou heeft volbracht. Amen. De kinderen gaan nog een lied zingen, maar ik weet niet of dat nu al is. Ja? Oké, nou dan blijven jullie nog even staan. Ja. Dan gaan wij zitten.
Wij zijn hier niet zomaar. Wij hebben vanmorgen het verhaal gehoord van de 12 verspieders. En toen dachten we, dan gaan we hier ook maar eens even bespieden. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar we hebben wel onze verrekijker gebruikt op zoek naar een hele lieve baby. Die heet Anna. Nou, die hebben we ondertussen gevonden. En we willen graag voor Anna een liedje zingen.
Oh,
Spieden met hun zal ik maar wegleggen? Met hun verrekijker. Maar ze hadden ook iets gevonden. Weet jullie nog? Nou, we nemen nu geen druiventros mee hoor. Die hebben we niet gevonden. Maar wel iets anders. Wie? Wie wil dat geven? Wie durft het? Durf jij het? Namens de 4 plus, 8 plus, 12 plus en de rest?
Geef hem dan.
Ja.
Nou, dan zijn we zeg maar bijna aan het einde van de dienst. Een hele fijne dienst. En ik denk wel dat ik namens iedereen kan zeggen dat ook God centraal stond in deze dienst. En dat we heel blij zijn dat Johan en Mariska alle goede voornemens hebben om hun kleine schat bij de Heer te brengen. En dat ze daar hun best voor zullen doen. En dat ze ook ons graag willen dat wij hen daarbij helpen. Heel fijn.